Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Voor de burgerlijke stand heet hij Otto Wichers. Voor alle anderen Lucky Fans de Derde. Nederlandse singer-songwriter. Een multimens, zoals zijn laatste album heet. Over een man die 14 persoonlijkheden heeft. Verkend in 14 liedjes met elk een andere producer. De plaat wordt een toverbal genoemd. Eerst komt hij hier zijn ziel binnenste buiten keren en vervolgens zwermt hij straks uit over de Vlaamse podia. Dag Lucky, dag Otto, wat zeg ik?
Goedemorgen Pat. Ik zou zeggen Lucky.
Lucky.
Iedereen noemt altijd Lucky, dat wordt ook als voornaam gebruikt, weet ik sinds ik in Zuid-Afrika toerde. Daar gingen ze ervan uit dat ik echt zo heette en dat heb ik sindsdien maar aangehouden.
Lucky, zit jij op een berg of zit je in een dal?
Nou, ik zit nu wel op een berg. Ik vind het wel een hele eer om te mogen komen op Radio Clara, überhaupt op de Belgische radio. Dus dat is wel een soort bergtopje voor mij.
Want in Nederland, ja, alom gekend, hier bij ons moet je nog min of meer ontdekt worden. Hè?
Ja, zeker. Het is, dat is wel vaker zo. Soms blijven hele mooie dingen in Vlaanderen en bereiken ze Nederland nooit. En andersom is dat ook het geval. En ik denk dat ik daarbij hoor. Waar dat aan ligt, weet ik niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een soort staarwedstrijd is. Dus ik ben ervan overtuigd dat...
Staarwedstrijd?
Dat ik denk van... ik moet gewoon net zo lang kijken en blijven staan. En dan op een dag komt België naar me toe.
Staren. Ik dacht echt dat het over een star.
Een staarwedstrijd.
Staren tot een star komt.
Ja, ik ben gewoon in een staarwedstrijd met mijzelf die in België nog niet geroemd is.
Juist. Je zei Bergendal, daar zit je nu. Mm-hmm. Maar daar kom je ook vandaan.
Ja, ik ben opgegroeid in het dorpje vlakbij Nijmegen, Bergendal. Eigenlijk aan de rand van Bergendal. Dus het is wel... dat is wel grappig. Het is een soort thuiskomen dit dan.
Wat voor een dorpje is het?
Nou ja, het is heel mooi, bossig aan de kant bij de Duitse grens. Het is heel mooi. Er staan mooie huizen en er is veel natuur. En ook al woon ik al 20 jaar in Amsterdam, ik mis soms wel het bossige. Dat mis ik wel eens. Ik ben nu op een leeftijd waar je terug gaat verlangen naar die soort van basisdingen waar je waar je in je jeugd ook toe aangetrokken voelt. Zoals de muziek waar je naar luisterde in je jeugd. Maar ook bijvoorbeeld, elk kind houdt van spelen in de bossen. En dat gevoel komt dan op een gegeven moment terug in je leven. Het is een cliché, maar...
Natuur is niet iets voor jou, een verbinding tussen twee steden?
Nee. Maar het is pas sinds kort, ik ben een echt stadsmens, maar sinds kort denk ik van, is dat niet wat ik nodig heb? Bossen en misschien een beetje water ergens. Maar goed, ik denk dat iedereen dat heeft op mijn leeftijd.
Oudere jongeren ook, vrees ik.
Ja, oudere jongeren ook. Ja, misschien ben ik een hele jonge oudere jongere. Ben ik net aan het beginnen aan mijn fase van oudere jongen. Ja, ik zeg altijd, ik was vroeger eigenlijk oud en toen ben ik in de loop der jaren steeds jonger geworden. Mm. Ik heb een soort omgekeerde beweging gemaakt. Mijn eerste albums waren ook heel erg meer folk-achtig. En in de folk probeer je natuurlijk altijd de wijsheid die je associeert ook met ouderdom een beetje te belichamen. Mm-hmm. Maar ik ben steeds meer eigenlijk de popkant opgegaan. En daar in de popkant associeer je jezelf toch meer met het jonge. Dus ik zie er ook wat jonger uit dan vroeger. Ik zie wel eens foto's van mezelf van 10 jaar geleden. Dan denk ik, ik ben eigenlijk jonger geworden.
Maar pop, dat is een containerbegrip. Hè? Wat jij doet, kun je net zo goed... hoe zouden we dat noemen?
Soms wordt het kleinkunst genoemd.
Dat zit dan...
Soms folk.
Ja, gezongen poëzie.
Ja, zo zou je het ook kunnen zien.
Jij bent nog barpianist geweest.
Ja, ik heb ongeveer elke denkbare baantje gehad. Ik ben DJ geweest en ik ben inderdaad barpianist geweest. En het heeft wel even geduurd voordat ik bij mijn roeping als singer-songwriter uitkwam.
Is dat een roeping? Is dat zoiets waar je eigenlijk diep van binnen altijd dat jouw opdracht is? Ik ben een singer-songwriter.
Nou, een roeping is iets van wat van buiten komt. Hè. Je wordt eigenlijk geroepen door iets. Die ervaring had ik wel heel erg sterk. Ik ben altijd mijn hele leven heel druk bezig geweest met muziek. Op allerlei verschillende manieren. Zoals je zegt, barpianist, DJ. En ook, ik heb ook altijd veel geschreven over muziek. En veel zelf gewoon piano gespeeld. En ik ben ook altijd heel druk bezig geweest met poëzie en met literatuur. En op een dag, eigenlijk vrij laat, zo op mijn 24e, dacht ik in één keer van, waarom word ik niet gewoon een singer-songwriter, een troubadour, en gewoon, die gewoon in mijn eentje met de focus heel erg op de tekst. En dan, dat ik gewoon dacht bij mezelf, dat is wat ik moet doen. Simpele begeleiding, simpele melodieën. En dan, zoals je wel eens hoort, 3 akkoorden en de waarheid. En toen dacht ik van, dat is wat ik ga doen. En dat voelde toen wel iets als een soort leven dat naar mij roepte. Dat naar mij riep, zo van, kom hier. Dus in die zin is het wel een roeping. En dat is ook alweer 15 jaar geleden. Dus, en ik ben er nog steeds heel erg van overtuigd dat het mijn, rechtvaardige plek in de maatschappij is of zo. Of dat het het plekje is in de maatschappij waar ik mijzelf het
erin, hè? Midden in die samenleving. Want je hebt een tijdje daar buiten gestaan. Je dacht vanuit een soort misbegrepen romantisch concept dat een artiest vooral moet buiten de samenleving staan. Ja. Je bent erachter gekomen dat eigenlijk helemaal niet zo is.
Nou, die dynamiek heb ik wel veel over nagedacht altijd. Van is de artiest, is het nou iemand die zeg maar van er buiten moet staan en daarna moet kijken en als een soort koor daarop
Grieks
commentaar levert? Ja, of is het juist iemand die er middenin moet staan en als een soort, zoals de bakker bakt de broodjes en de serveerder die schenkt de glazen in en ik zing dan de liedjes. En ik ben eigenlijk van overtuigd dat het allebei een beetje moet zijn. Ik denk dat je misschien van je 10 tenen of zo 3 buiten de maatschappij moet hebben. 3 buiten de maatschappij en dan 7 echt in de maatschappij. Ik kom er steeds meer achter dat het gewoon onderdeel is ook van het soort van sociale weefsel. Van hoe mensen hun leven leiden. Ik bedoel, muziek is overal. Als jij in een cafeetje zit, dan hoor je muziek op de achtergrond. Mensen die dit luisteren zijn misschien net een afwasje aan het doen of het ontbijt aan het
Je hebt geen idee wat ze allemaal doen ondertussen, hoor. Je wil het misschien ook niet weten.
Precies. Ja, het zou van alles kunnen zijn. En toen dacht ik op een gegeven moment, muziek is eigenlijk juist iets wat heel erg verbonden is gewoon met het dagelijks leven. Dus dat romantische idee van de artiest waar je een beetje mee opgroeit, van de singer-songwriter als een soort vrijwillige balling of een bohemien die eigenlijk erbuiten staat en ook in een zekere zin erboven. Daar geloof ik eigenlijk niet meer in.
Je bent naar Schotland getrokken om daar Schots literatuur te studeren. Wat heb jij met Schotland te koeren en met Schots literatuur?
Nou, dat ik in Schotland belandde was eigenlijk een beetje toeval. Ik wilde eigenlijk, geloof ik, oorspronkelijk naar Londen. Maar toen werd mij gebeld dat daar geen plek voor was. En toen zeiden ze, wil je dan naar Schotland? En toen dacht ik van, dat is misschien ook wel interessant. En van het moment dat ik van het vliegtuig afstapte om daar een jaar te gaan studeren en wonen, dacht ik van, dit is echt alles waar ik naar op zoek ben. Ik bedoel, Edinburgh is een hele romantische stad. Hè? Echt, als je er wel eens geweest bent, het ziet er ook, weet je, het eerste wat je ziet is een groot kasteel bovenop een berg. En er zijn overal mooie straatjes. En één deel is een soort 18e eeuws neoclassiek iets. En het andere deel is echt een middeleeuw waar je gewoon dwars doorheen loopt. En ik kwam gelijk ook terecht in de wereld van folkmuziek. Want Edinburgh staat natuurlijk bekend deels om haar theatertraditie, maar ook
Fringe
om haar
festival, hè?
Ja. Dus je hebt daar een hele sterke theatertraditie. Ik merkte ook dat alle studenten de hele tijd, als ze dan op date gingen met elkaar, dat ze naar theater gingen, zoals in Nederland misschien naar de bioscoop gingen. En dus ik belandde in één keer in een wereld van heel veel theater en ook een soort van wereld daaronder van de folkmuziek, die live en a cappella en onversterkt in al die kleine cafeetjes werd gezongen. En dat vond ik zo... dat vond ik zo aantrekkelijk. Dat was ook precies het moment dat ik dacht van... Oké, ik moet ook zoiets doen. En ik dacht ook bij mezelf, ik snap deze taal. Ik voel dit gewoon waar het over gaat. En het was ook iets wat niet zo... Ik heb me altijd ook een beetje buiten de tijd... mezelf buiten de tijd gevonden. Ik hield nooit van dingen van mijn eigen tijd. Ik hield niet van mijn generatiegenoten en hun muziek. Maar misschien wel van mijn generatiegenoten, maar niet van hun muziek. En toen dacht ik van mezelf, wauw, dat is iets... Folk is eigenlijk tijdloos. Je kan liedjes zingen van een paar honderd jaar geleden en dan klinken ze weer als nieuw.
Maar dan ben je echt een soort van hedendaags troubadour, hè?
Ja, precies. En dat trok me zo aan, dat je niet gebonden was aan tijd. En dat het gewoon heel erg, voor mijn gevoel, ging over al die dingen waar het leven ook over ging. En er werden ook allemaal dingen bezongen die je eigenlijk niet tegenkomt in de popmuziek. Want ik zei net, ja, popmuziek associeer je wel met... Dat definieert popmuziek. Het is een breed begrip, maar het is wel iets wat geassocieerd wordt met jeugd en ook jeugdige onderwerpen. Feestjes en...
Seks, drugs en rock'n'roll.
Ja, seks, drugs en
alle variaties.
Ja, maar folk gaat over veel meer dingen. Ja. Ook dingen die je niet hoort in de popmuziek, waar ik toen interesse had. Bijvoorbeeld moord en geweld en zelfmoord. En
eenzaamheid
en eenzaamheid en alcoholisme en rare occulte dingen.
Uitzichtloze ellende.
Ja, precies. En toen ben ik dus in Schotland onderdeel geworden van zo'n soort club van allemaal folkmuzikanten die overal nergens speelden.
Eigenlijk kun je zeggen, Lucky Fons, de derde, dat folk is dat wat je in de week overkomt, namelijk... Metro Boulot Dodo, de weeklachten en het gezeur en shit, ik moet weer opstaan. En ja. Rock'n'roll is het weekend, yeah, party
time. Dat is zaterdagavond, ja. Maar ik ben juist heel erg geïnteresseerd in die soort van dinsdagochtend.
Ik vreesde het al. Je nieuwste album heet Multimens, dat is geen toeval, want eigenlijk zeg je, waarom zou ik mijzelf moeten definiëren? Waarom zou ik moeten kiezen of ik dit of juist dat ben? Ik wil, en nu citeer ik jou, vieren dat je meerdere dingen tegelijk kunt zijn.
Ja.
Vieren.
Ja, ik wil dat vieren. Het is, ik ben eigenlijk een tegenstander van... dat die identiteitsdenken, wat nu wel ook in zwang is... namelijk dat idee dat je naar iemand kijkt en dan denk je van... Oké, die wordt gedefinieerd door één ding. Door wat dan ook, zijn afkomst, zijn klasse.
De manier waarop je praat.
De manier waarop je praat, hoe die eruit ziet, door zijn beroep of wat. Ik geloof juist heel erg in dat soort... In dat ding dat mensen echt tegelijkertijd... heel veel dingen tegelijkertijd kunnen zijn en zelfs ook kunnen contrasteren. Dat ze twee dingen die eigenlijk niet met elkaar te rijmen kunnen zijn. En dat is ook een soort van literaire traditie. Walt Whitman of zo, de beroemde Amerikaanse dichter, zegt letterlijk, I contain multitudes. Weet je? Do I contradict myself? Very well then. Weet je? Spreek ik mezelf tegen? Dat is oké, want ik bevat veelvuldigheden, als het ware. En dat vond ik eigenlijk een heel spectaculair idee om over jezelf na te denken en ook over de ander na te denken.
En inderdaad, zoals je zegt, het kader natuurlijk binnen een hele literaire traditie, Arthur Rimbaud, je et un autre.
Ja, hetzelfde. Ik, ja. En Fernando Pessoa met zijn heteronieme.
Precies.
En precies, dat is wat ik bedoel. En ik vind dat eigenlijk een hele radicale manier om naar jezelf te kijken. En als je zo naar jezelf kijkt, als je jezelf ziet als een soort van een multimens, als ik het dan noem, dat is dan mijn term, dan ga je ook andere mensen zo zien. Dan
is
ga
dat
je,
zo, ja?
Ja, dat merk ik wel. Als je jezelf toestaat om jezelf, zeg maar, een heel... als je jezelf, al je eigen contradicties jezelf toestaat, dan ga je dat ook dan word je ook milder voor andere mensen. Dan ga je ook naar andere, dan zie je iemand anders en dan denk je ook van, zo, wat voor een, hoeveel soort van onzichtbare... tegenstrijdige mooie dingen zal die persoon in zich dragen.
Libanese auteur Amin Malouf heeft het over des identités meurtrières, dus moorddadige identiteiten. En zijn standpunt is dat als je iemand vastpint op één identiteit, dat zoals je zegt, het zij moslim, het zij blank of wit, het zij iemand van de bossen van Bergendal,
ja,
dan verschrompel je zo iemand eigenlijk tot een van de vele identiteiten die wij zijn.
Ja.
En het gevolg is dat je sowieso in een moorddadige tijd gaat beginnen leven.
Ja, klopt, ja. Ja. Ik denk dat dat het begin is van gewelddadigheid. Gewoon die reductie van een mens. En ik geloof dat het een...
Maar het klinkt wel heel erg, soft en politiek correct en...
Ik vind die beide woorden geen belediging. Ik kan er weinig tegen inbrengen, maar het is ook zo.
Goodmensch, ja, is nog zo één.
Ja. Mm-hmm. Ja, maar ik vind dat... Ik weet niet of ik dat als belediging beschouw. Ik zou mezelf niet... De suggestie is naïviteit hier, hè? Maar ik denk niet dat ik een naïviteit ben. Want ik vind juist dat zo'n kijk op de mens ook het donkere erin toelaat. Ik bedoel, dan kan je ook gewoon je kwaadaardige kant of zo... die kan je juist ook erkennen. En ik denk niet dat die niet bestaat. Ik ben geen hippie of zo.
Nee, dat is een hele belangrijke nuance. Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen... op het eerste gezicht hier zit een vrolijke, wat lichtjes ADHD-erige jonge man die straalt. U ziet het niet thuis, maar twinkelende ogen. Maar tegelijkertijd zit hier waarschijnlijk ook iemand die af en toe wel heel erg zware periodes meemaakt.
Ja, zeker. Ja, zeker. En ik ben ook niet... het is grappig. Ik vind het wel eigenlijk ook ergens wel leuk dat je nou net het woord goodmensch met mij associeert. Want ik ben juist eerder bezorgd dat ik een te kwaadaardig persoon ben, als het ware.
Voorlopig is daar weinig reden toe, denk ik.
Ik zou graag...
Tenzij je van plan bent om je de studie af te breken.
Ja, precies. Het is mijn ambitie om een goodmensch te worden. Dan ben ik juist aan het werk.
Oké. Jij mag zoals elke gast hier... lezen, voordragen uit of eigen werk of dat van anderen. We beginnen met ook natuurlijk om te weten welk vlees hebben we eigenlijk in de kuip. Met een tekst uit jouw nieuwste album Multimens dus. Huisraad heet het. Mm-hmm. Moet daar eigenlijk vooraf een leeswijzertje bij van luisteraars, pas op.
Wat wel interessant is om te melden, dit is een lied. Normaal zing ik het, maar ik ga het nu voordragen, omdat het ook wel... Dat vind ik dan ook wel interessant, omdat dan nog meer nadruk op de tekst komt. En ik ben blij met de tekst. En de grap is een beetje van de titel, is een beetje dat ik vraag eigenlijk in dit lied advies aan de spullen in mijn huis. Aan mijn kast en aan mijn... En daarom is dus de titel Huisraad. Het is een beetje een woordgrapje.
Lucky Fons leest zijn eigen song voor de gelegenheid Huisraad.
Als een kind dat alles nog moet leren. Als een kind dat amper nog kan staan. Sta ik hier voor je te proberen. Om de stem van dingen te verstaan. Want in de nacht dan gaan ze praten. Met zichzelf en elkaar. En als alle anderen gaan slapen. Dan sta ik op en luister ik ernaar. En mijn laken spreekt Arabisch. En mijn kussens zuchten zacht. En mijn kast die kan mooi zingen. En dit zongen ze vannacht. Zal er ooit een jurkje in mij hangen? Zal er ooit een hakje in mij staan? Inshallah zal ze in me liggen. Inshallah horen wij haar naam. Alhamdulillah.
Huisraad, Lucky Fons III, Alhamdulillah, eindig je. Dat is Arabisch voor ere aan God of dank aan God.
Nee, dankzij God. Ja, dankzij God inderdaad.
Ja, inshallah.
Dat is mijn laken aan het woord.
Oh ja.
Die spreekt Arabisch.
Want dat is een Arabisch laken.
Ja, nou ja, ik weet het niet. In ieder geval een laken dat de Arabische taal machtig is.
Maar je gaat hier zover dat je eigenlijk niet alleen voldoende hebt aan mensen rondom je heen, maar ook de dingen die moeten kunnen spreken.
Ja, klopt. Dat is een beetje een soort concept dat door mijn album Multimens heen loopt. Het gaat de hele tijd over pogingen tot communicatie, tot de wereld om je heen. Eigenlijk een beetje waar we het net ook over hadden. Hoe verhoud je ook als artiest, maar als mens, tot de wereld om je heen? En daarbij is mijn relatie met De letterlijke wereld, de wereld van de dingen, de spullen om je heen, is vaak een soort metafoor voor een poging tot contact. Maar soms denk ik ook wel letterlijk over na. Het is ook wel een...
Maar hier spreekt eigenlijk de dichter, Lucky Fons de Derde, die de wereld beschouwt. En dan verwijs je heel graag naar Shelley. Poets are the unacknowledged legislators of the world. Mm-hmm. Ze zijn de dichters zijn de niet erkende wetgevers van de wereld. Ja. Dat is eigenlijk een hele mooie zin. Mm-hmm. Wat bedoelt hij daarmee?
Oh, ik denk dat mensen eerder... Ik denk dat hij bedoelt dat mensen eerder... beantwoorden aan schoonheid dan aan waarheid, soms nog. Ik denk ook dat je dit een beetje negatief kan opvatten, dat als iemand, zeg maar, ja, je kan dit ook, ik bedoel, sommige politici zijn meer dichters, vaak kwaadaardig politici zijn vaak maar meer dichter dan dat ze eigenlijk een serieuze wetgever zijn. En zij worden gerespecteerd als wetgever, omdat ze kunnen praten in... Ja, omdat ze bijvoorbeeld kwaadaardige metaforen gebruiken. Maar dat is de kwaadaardige kant van. Maar ik denk dat hij het heeft over de macht van poëzie en de macht van schoonheid. En dat uiteindelijk is dat het laatste waar mensen aan beantwoorden. Want als je bijvoorbeeld denkt aan goud of zo, mensen willen dat omdat het veel geld waard is. Maar uiteindelijk komt de waarde voort uit goud, omdat het er zo mooi uitziet om de nek van iemand.
En de schoonheid is zowel waarachtig als goed.
Niet per definitie, denk ik. Ik denk niet. Ja, nee. Ik denk dat schoonheid ook kwaadaardig kan zijn.
In de loop der jaren, Lucky Fons de Derde, ben je heel wat kwijtgeraakt.
Ja, dit gaat. Ja, dit, ja.
Zo is het, hè?
Ja, ja, zeker.
Naïviteit ook?
Nou ja, dit gaat ook. Dat is ook. Ik denk wel. Ja, ik denk wel. Even kijken, wat ben ik kwijtgeraakt?
We gaan het horen. We gaan.
Ik heb een lied over. Ja,
we hebben hier een. Een keyboard voor jou geïnstalleerd. Je mag daar nu naartoe lopen. Lucky Fons de Derde brengt live in de loop der jaren uit dat album van hem, Multimens.
In de loop der jaren ben ik heel wat kwijtgeraakt. Zo had ik ooit een sjaaltje dat mijn moeder had gemaakt. Blauw met zwarte strepen, niets bijzonders of speciaal. Maar op de hele wereld was er eentje maar die sjaal. En toen ben ik hem verloren in een cafeetje in de stad. En daar kwam ik dus pas achter toen ik besefte dat het te laat was om nog terug te gaan. We waren al te ver. En het is ook maar een sjaaltje. Het is ook maar een sjaaltje. Het is ook maar een sjaaltje. Het is geen ramp, het is niet erg. Maar dingen zijn maar dingen, je komt er overheen. Van alles wat ik kwijt ben, is er eigenlijk maar één ding dat ik echt terug wil. En ik zeg dit met een zucht. Van alles op de wereld wil ik het liefste. Mijn lichaam terug. In de loop der jaren ben ik heel wat kwijtgeraakt. Zo had ik ooit een boekje dat ik zelf had gemaakt. En daarin stonden dan teksten en het begin van een roman. En de titel was Verhalen van een oude jonge man. En op een dag was ik verstrooid en toen heb ik het weggegooid. En ook al ging dat dan per ongeluk, ik voelde mij berooid. Van al mijn mooie plannen, al mijn 17 romannen. in de fik gevlogen, in een vuil verbrandingsoven. En ik kan het niet geloven, want ik zie het nooit meer terug. Maar dingen zijn maar dingen, je komt er overheen. Van alles wat ik kwijt ben, is er eigenlijk maar één ding dat ik echt terug wil. En ik zeg dit met een zucht. Van alles op de wereld wil ik het liefste mijn lichaam terug. In de loop der jaren zal ik altijd blijven zoeken in de allervreemdste gaten en de allervreemdste hoeken. Want ook al ben ik dan een geest en een geest en een geest en verder niets, die geest die moet toch ergens zijn, dat is tenminste iets. En wonderen gebeuren, dus ik geef de moed niet op. Ooit komt er een briefje en een grote envelop. En op dat briefje staat geschreven, en dit is een mooi verhaal. Maar we hebben je kunnen vinden, want je naam stond op het label. Op het label dat genaaid was door je moeder op je sjaal.
In de loop der jaren, Lucky Fons, de derde live hier vanuit de Clara Studio bij ons in Brussel. Lucky komt er weer even bij zitten. Lukt het, Lucky? Want je moet van hier naar daar rennen, hè?
Ja, maar ik vind het wel leuk. Ik hou erg van piano spelen. Dat is altijd zo fijn om weer te doen. Ik was een paar dagen in Brussel om gewoon hier een beetje te werken aan nieuw materiaal, om gewoon te schrijven, maar ik had geen instrument bij. En dan vind ik het altijd fijn om na een paar dagen weer een piano te mogen aanraken.
Ja, want je speelt gitaar, maar die zit in Amsterdam.
Ja, die ben ik vergeten mee te nemen.
Dat is zo'n soldaat die naar de oorlog trekt zonder geweer.
Ja, dat is waar ook, ja. Ja, ik weet niet. Het zal waarschijnlijk wel... ik heb het idee dat ik onbewust mezelf iets probeer te vertellen door mijn gitaar te vergeten. Bijvoorbeeld dat ik me toch meer moet richten op synthesizers of toetsen of zo.
Ja, in de loop der jaren ben je inderdaad heel wat kwijtgeraakt. Onder meer dromen zing je van, wie heeft dat niet? De mannen maken plannen, grote romans schrijven, 17 hoor ik in jouw geval. En uiteindelijk blijft het dan bij een liedje.
Ja,
ik vraag me af, is dat niet tegelijkertijd ook een tekort dat je kan ontzettend stimuleren, maar tegelijkertijd ook kan ontzettend verlammen? Dat voortdurend plannen maken en waar niks van in huis komt.
Ja, dit is in mijn geval... Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar dat is wel een soort van een problematisch iets voor mij. Ik heb ook altijd het gevoel dat liedjes eigenlijk een soort van... altijd een soort condensatie zijn van al die plannen. Wat jij zegt is waar. Je hebt dan 17 romannen en dan uiteindelijk blijft er één liedje. Die gaan dan allemaal in de vuilnis over, zoals ik zing. Maar uiteindelijk blijft er één liedje over. Ja. Maar ik geloof in de soort van ook wel in de kracht van de soort van negatieve ruimte. Dus als je dingen hebt weg. Een stuk draagt ook wat er in zich, wat er voor is weggegooid.
Snap ik.
Ja.
Om iets heel chics te gebruiken, juxtapositie, maar we zitten hier tegenover een literatuurwetenschapper, dus dat kan geen probleem zijn. Die twee tegengestelde tegenover elkaar staan, die elkaar kunnen aantrekken, maar afstoten tegelijkertijd, lijken in jouw geval heel klaar en duidelijk dichter versus burgermannetje.
Ja, maar ik ben dus... Ja, klopt. Oorspronkelijk was dat wel zo, maar tegenwoordig probeer ik ze dus meer te vermengen met elkaar. Maar het blijft een soort spanning.
Ja, en dat heb je natuurlijk van geen vreemde.
Nee, dat is echt een soort van archetypische spanning natuurlijk.
Ja, en die we vinden bijvoorbeeld terug bij Nesquio.
Ja, zeker, ja, bij Dichtertje.
Waar je zo dadelijk uit gaat voorlezen. Trouwens, A.L. Snijders, grote auteur, die hier onlangs te gast was, die weigert Nesquio te zeggen, maar heeft het voortdurend over Nesio. Hè, want dat zou het eigenlijk moeten zijn. Maar goed, Nesquio, dat klinkt veel te veel als Nescafé.
Laten we dan nu Nesio hebben. Ik vind A.L. Snijders wel een autoriteit.
Oké. Het is een novelle uit 1918 en... Ja, hij behandelt daarin Nesio op ironische en ontluisterende wijze eigenlijk. Als burgerlijk bestempelde huwelijk. Trouwens, dat doet hij niet alleen in Dichtertje, dat zie je ook al in Titaantjes en eigenlijk een heel pak van zijn werk.
Ja.
Hoofdpersonage is een kantoorbediende. Eduard E., die in stilte het verlangen koest om, jawel, artiest te worden. Een groot dichter te zijn, citeer ik Nesquio. En dan te vallen. Hij schrijft dus zijn meesterwerk en uiteindelijk wordt hij krankzinnig. Is dat een ambitie waar je naar kunt uitkijken, Lucky Fons de Derde?
Nou,
meesterwerk schrijven en dan het gekkenhuis in?
Nou, nee. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat je naar verlangt. Want het is wel een soort van... Het heeft wel de glamour van romantiek. Het heeft wel de... Dat idee van een groot dichter worden en dan vallen... Ik begrijp dat wel. Dus het idee, ik zing het ook wel eens in sommige liedjes, dat ik zeg, ik wil nog één keer heel erg groot, ik wil nog één keer niet dood. Weet je, ik wil één keer nog één keer. Dus dat is ook een destructief verlangen natuurlijk. Dat zit in alle, zit ook in destructieve ideologieën, die vaak ook een romantische kant hebben. Maar dat idee van, in plaats van het soort van eindeloze, banale, doorsudderende leven, wil je gewoon één keer alles opbranden. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat ik naar verlangen, maar ik ben ook wel achter dat dat een beetje ook een gevaarlijk verlangen kan zijn. En dat je dat het beste maar een beetje kan sublimeren.
En daar muziek van maken en daar dus geld mee verdienen in plaats van eraan kapot te gaan.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Dichtertje van Nesio. Je gaat er een stukje uit voorlezen.
Ja, een beroemde scène. En dit is hier. Hier wordt hij dus een beetje. Hier is het burgermannetje, wordt een beetje moe van zijn eigen. Die wordt een beetje kwaad, omdat hij. Omdat hij dus zo. Hij wordt gefrustreerd door zijn eigen romantische verlangens. Ik ga het voorlezen. En 28 jaar voor hem uit, op het wegje naar zijn graf, zag hij het grijze hoofd van zijn vader lopen. Die het ook altijd goed was gegaan en die ook nooit iets bijzonders had bereikt. Hij zag zichzelf al lopen, over 28 jaar, met net zo'n hoofd en kreeg het gevoel of hij zijn eigen vader was. En 23 jaar achter hem liep zijn dochter, nu nog zijn dochtertje. Zijn Bobby van nu zou over 23 jaar nergens wezen en toch zou ze dezelfde weg aflopen, dezelfde en toch een ander. En het dichtertje vond het een zinneloze optocht die hem droefgeestig maakte. Maar in dit nette, onschadelijke, jonge burgerheertje leefde nog iets. Dat geen heertje was, maar een mens. Die niet zomaar dood wou gaan. Die zichzelf een toren wou oprichten tot de blauwe lucht om te staan in eeuwigheid. En een beest dat zich zat wilde vreten aan al het onverschillige levende en doden. Dat maar deed of hij er niet was en zich wederom zat wilde vreten totdat het alles opgevreten had en alleen over was met het niet. Het dichtertje kreeg er genoeg van. Hij had nog iets heel moois liggen. Mijn dode hart is zo zwaar te dragen. Dat gooide hij maar in het keukenfornuis. De haard brandde niet, want het was zomer. En toen werd hij zo kwaad op alle levende en dode dingen dat hij zijn eindeloze erotiek onderbrak en een grimmig boek schreef dat hem ineens beroemd maakte. Maar dat was later, dat komt straks. Voorlopig deed hij alleen nog maar zijn gave tanden en kiezen op elkaar en daarna zei hij, alleen in zijn kamer, hardop, een groot dichter worden en dan vallen, godverdomme. Zijn schoenen had hij losgemaakt en hij schopte er een van zijn voeten dat hij een slag gaf, waar mevrouw beneden van schrikte.
Neschio, dichtertje Lucky Fons III las een fragment uit. Is een fragment, zeg je, waar je keer op keer ontroerd van geraakt.
Ja, de eerste keer dat ik het las, vond ik het zo mooi, omdat ik zo die frustratie... Het speelt zich natuurlijk helemaal af in zijn hoofd, maar ik vond die frustratie zo mooi. En ik vond dus eigenlijk dus dat laatste stukje ook zo mooi, dat hij zijn schoenen losmaakt en hij schopt eigenlijk in een soort woede die schoenen eraf. En dan dat komt op de vloer en de onderbuurvrouw schrikt een beetje. En dat is natuurlijk ook in zijn hoofd. Dus hij denkt eigenlijk van, oh jee, ze zal misschien niet eens gehoord hebben. Maar hij denkt van, ze zou schrikken. Dus op het moment dat hij even zijn innerlijke verlangens echt...
Zijn
woedend verlangen durft uit te spreken. En op datzelfde moment komt dan eigenlijk zijn burgerlijkheid terug. Hij schaamt zich eigenlijk meteen al dat hij de onderbuurvrouw een beetje gestoord heeft.
En eigenlijk schaamt hij ook voor zijn ijdelheid.
Hij schaamt zich met de kop heeft hij te lopen voor zichzelf. Precies. Ja, dus hij schaamt. Ja, en dat vind ik gewoon heel mooi. Want hij is, zeg maar, dat is zo menselijk. En zo, en ik denk dat heel veel mensen dit ook wel een beetje ervaren. Misschien zelfs niet eens alleen in artistieke zin, maar dat gevoel van er is meer en ik wil ook gewoon, verdomme nog iets meemaken.
Dat woedende verlangen, dat lees ik wel eens of hoor ik in een aantal van jouw songs. Ik ben altijd heel erg braaf geweest, zing je in Machteloos. En altijd heel erg saai geweest, nooit een keertje anders dan een ander. Met andere woorden, ik heb me de hele tijd toch maar zitten conformeren aan wat anderen van mij verwachten. En dat doet me heel erg denken aan een Australische verpleegster die een van de eerste was om met zieken te werken, die dus stervende patiënten. En die vroeg hen een sorry top 5 op te stellen. En dat waar iedereen aan zijn sterfbed het meeste spijt over heeft, dat is dat hij het leven heeft geleid van een ander niet en niet zijn eigen leven.
Ja, dat is de boodschap ook, denk ik.
Is dat zo?
Nou, ik denk... Ja,
is
ik
dat
denk
de kern van wat ons zou moeten triggeren?
Nou, ik denk... Ik denk de boodschap hier is niet dat je door moet draaien. Dat is een soort van... Dat is een soort van de extreme versie ervan of zo. Maar zoals ik net zeg, je moet dat een beetje sublimeren. Je moet toch een beetje... ik geloof wel dat je ook... voor iedereen is het ook iets anders. Hij wil een groot dichter worden en dan vallen, weet je wel. Ik wil misschien ook een soort romantische singer-songwriter soms zijn of zo. Maar voor een ander kan het ook iets simpels zijn. Gewoon wat meer tijd hebben om uitgebreid aan tafel te zitten of zo.
Ja, tuurlijk.
Snap je ook, dat is in zekere zin een type romantische...
Heel veel mensen zie ik daar nu in herkennen wat je zegt.
Ja, precies. En dat is eigenlijk ook een soort romantisch verlangen. Dat mensen
en waarom doen weinigen dat dan? Waarom doen zo weinigen en zeggen van... Oké, en nu ga ik eens uitgebreid ontbijten. En morgen ook. En overmorgen ook, maar nee, want...
Ik denk omdat die onderhandeling heel moeilijk is tussen gewoon wat je zelf wil en wat andere mensen willen. Het is ook echt, want vaak ook als je alleen al denkt aan familie of zo, dat zijn vaak mensen die je en niet wil teleurstellen en ze zijn een beetje lastig. Dus je wil en je eigen gang kunnen gaan, maar je wil en hun ook niet verloren. Dat is al een ontzettend ingewikkeld iets om te navigeren. Zoiets simpels, weet je wel? Dat je wil je ouders of je geliefde niet gewoon zoveel mogelijk de juiste persoon zijn voor die ander. En je wil ook gewoon jezelf kunnen zijn. En soms druist dat tegen elkaar in. Dat is al ongelooflijk ingewikkeld om dat te onderhandelen. Dus dit blijft gewoon een issue.
Als we aan Armand denken, tenminste in Vlaanderen, dan denken we altijd aan één nummer, aan één tekst, aan één regel ben ik te min.
Ja,
dus als we het hebben over iemand verschrompelen tot een identiteit, dan is het dat wel.
Ja, dat is waar. Ik kende hem vrij goed. Hij had er zelf geen probleem mee dat iedereen me altijd maar associeerde met één nummer. Ik heb een keer gezien dat iemand aan hem vroeg van, vind je het niet erg dat je maar één hit hebt? En toen was zijn antwoord, de meeste mensen hebben helemaal geen hit.
Het is misschien net daarom dat je nu het sleutelgat wil laten horen van hem. Waarom?
Nou, ten eerste omdat Armand een grote invloed op mij. En hij is een beetje miskend wel. In de zin van, ja, mensen kennen dus alleen dat nummer. Al vond hij dat zelf geen probleem. Want hij kon er zijn hele leven op doorspelen. Maar hij heeft ook een heel mooi repertoire eigenlijk. Hij heeft ook vrij veel fans die hem ook kennen als een bredere songwriter. En het Sleutelgat is zo mooi omdat het is eigenlijk heel vroeg in de jaren 60, als popteksten nog steeds een beetje keurig zijn eigenlijk. Zachtjes stikt de regen tegen het zolderraam. Het ritme van de eenzaamheid.
Rob de Nijs.
Ja, dat is een schitterend nummer nog. Maar hij zingt de apostrof in het ritme van de eenzaamheid. Snap je? Zo keurig in het metre moet het allemaal zijn. En ongeveer rond dezelfde tijd komt Armand langs, die eigenlijk voor mijn gevoel de Nederlandse taal binnen het lied heel erg
dynamiteert.
Ja, precies. Die heel erg alles openbreekt. En nog steeds klinkt dit zo vrij. En het is ook een beetje, wat ik ook wel mooi vind aan dit lied, het is ook een beetje een warrig verhaal. Het is niet helemaal duidelijk wat er gebeurt. En ik,
liefde,
dat is ook vrijheid.
En ja,
het is een soort van one night stand die een beetje en romantisch is en grimmig.
En het begon met Hans. En die vroeg me wat ik van je vond. En jij stond me wel aan. En de zaak was zo rond. En jij wilde wel. En ik, zoals normaal. En we besloten, ach, je begrijpt het wel. Het begin van een triest verhaal. En het was al vrij laat. En ik stond met jou aan je deur. En het sleutelgat was te klein. En jij kreeg een kleur. En uitgespreid op te lopen in de gang werd ik opgeholpen door jou. En de weg naar de trap, die was lang en hard, maar dekens verdreven de kou. En de nacht was lang en de drank deed tekort aan een degelijk helder brein. Je ziet wel wat er van wordt. En dan, na een tijdje, dan slik je een stroef met goede zin. Is het dan gedaan? En als de lucht weer grauw kleurt, dan besef je ineens dat je zoveelste illusie, die gaat eraan. En je reikt elkaar de hand en zegt, we zien elkaar nog wel eens een keer. En om een uur of zeven, 's morgens buiten, vind je jezelf dan weer. En de vogels, die fluiten al. Je vindt het eigenlijk veel mooier, omdat het een idee is wat steeds weer terugkomen kan. Het is echt en daarom word je niet zot.
Het sleutelgat van Armand.
Berg en Dal met Padone.
En met Lucky Fons de derde. Dat is toch wel een lekker nummer. Lucky.
Ja, ik vind het dus echt heel mooi. Maar ik vind het ook een beetje grappig, want het is ook een beetje, ook een beetje wazig, een beetje vaag. Weet je, het zingt dan over de vogels fluiten. En je vindt het eigenlijk veel mooier, omdat het een idee is dat steeds weer terugkomen kan. Het is echt en daarom word je niet zat. Het is ook een beetje, het is ook een beetje impressionistische poëzie of zo. Maar ik vind het heel mooi. Het balanceert op een grens van een soort van de meer psychedelische Dylan.
Precies.
en de soort van eigenlijk en de soort van folky Bob Dylan. En dit, ik vind het eigenlijk een hele mooie grens waar niet zoveel mensen op zitten. En ja, Armand heeft mij echt veel beïnvloed. Ook gewoon de vrijheid die hij durft te nemen met de Nederlandse taal. En ook en natuurlijk, hij is natuurlijk toonbeeld van een romantische artiest. Die dat was echt, die had overal hoe zeg je dat? Ja, schijt aan. ik kom even geen ander woord bedenken. Maar je had overal lak aan. Hè? Ja, lak had hij overal.
Oh ja, je moest even naar het
juist. Sorry voor de...
Nee, dat kan. Ja. Lucky Fons, de derde. Schotland, dan denken wij, tenminste die er zijn geweest, want dat is het wel echt zo, Robert Burns.
Ja.
Zelfs jonge mensen, die kunnen hele lappen Robert Burns uit het hoofd daar citeren.
Ja, absoluut. Ja, het is bijna een soort standaard repertoire in de folkkroegen. Als je daar komt, en dan moet je gewoon kunnen meezingen of het uit je hoofd kunnen voordragen. Het is ook echt volks in de zin van, het is heel makkelijk ook te leren. Je moet wel natuurlijk een beetje het Schots een beetje snappen, maar ja, het zijn gewoon net als popliedjes. Het is heel simpel. Als je het teken hoort, dan weet je het ook uit je hoofd. En bijna al die nummers zijn al, bijna al die gedichten zijn ook eigenlijk al liedjes van zichzelf. En sommige hebben ook melodieën die ermee geassocieerd worden. En weet je wat, het zit ook heel dichtbij. Het is poëzie natuurlijk, maar het zit echt super dicht bij folkmuziek. En het wordt de hele tijd gezongen en ook in... Zelfs in klassieke muziek, je hoort zijn teksten nog steeds overal. En dat is wel leuk.
Echt opmerkelijk, onvoorstelbaar.
Ja, ook veel teksten waarvan mensen het niet weten. Bijvoorbeeld die mooie Italiaanse film van...
Il Postino?
La Grande Bellezza.
Ja, La Grande Bellezza, ja.
Daar zit ook dat stuk in van Arvo Part. En dan met die hele mooie, dan hoor je die orgel. En dan denken ze, my heart is in the highlands, my heart is not here. My heart's in the highlands, chasing a deer. Dat is ook Robert Burns en zo. Dus dat is een heel stuk, ja, modern, klassiek stuk en zo. En dan weten, ook in de klassieke muziek wordt zoveel gebruikt.
My heart's in the highlands, ja, de highlands, Schotland.
Ja, tuurlijk.
Jouw favoriet, absolute favoriet, is Green Grow the Rashes. Eigenlijk een ongegeneerd loflied op meisjes.
Ja, klopt. Ja, dit gaat eigenlijk over...
Lashes zijn, is Schots voor meisjes, toch?
Ja, zeker, ja. Dit gaat eigenlijk over van alles... Hij zegt eigenlijk van, het enige belangrijke is eigenlijk dat je gewoon met meisjes zoveel mogelijk bent. Ja, dat is ook een goed punt. En ik vind het gewoon mooi, want dit ratelt zo lekker. Die taal klinkt zo lekker. En
hoe vertaal jij green grow the rashes?
Ja, groen groeien de bloempjes, de bosjes en zo, weet je wel. Het gaat over bloeien en als een soort seksueel ding.
Rashes is ook huiduitslag.
Dus ja, Green Grow the Rashes, dat had ik nog niet gedacht.
Nee, zou het kunnen dat als je in de bosjes zit, dan heb je uitslag.
Ja, of als je te veel met meisjes bent geweest, krijg je ook uitslag.
Ja, zo is dat. Je gaat het onmogelijke doen, je gaat het in het Schots brengen.
Ja, maar ik moet er wel bij zeggen, dit is mijn imitatie van het Schots, zoals ik het hoorde dat het werd voorgedragen of gezongen in de imitaties.
Je dekt je al meteen in.
Ja, ik wil even een kleine disclaimer, zeg maar.
Robert Burns, ja. Green Grow the Rashes, Lucky Fons de Derde.
The snap will care on every hand, every hour that passes. What signifies the life of man, if weren't for the lasses? Green grow the rushes, green grow the rushes. The sweetest hours that e'er they spent, are spent among the lasses. Worldly men may riches chase, and riches tale may fly to them. And though at last they catch them fast, their hearts can ne'er enjoy them. But gimme canny hour adin, my arms about my dearie-o, and worldly cares and worldly men may all go tap soterio. Green grow the rushes, green grow the rushes. The sweetest hours that e'er are spent among the lasses. For you seduce your snare at this, you're not but senseless asses. The wisest man the world e'er saw, he dearly loved the lasses. Old nature swears the lovely dears, her noblest work she classes, her prentice hand she tried on men, and then she made the lasses. Oh, green grow the rushes, green grow the rushes. The sweetest hours that ever I spent, are spent among the lasses.
Hey, voilà, you made it. Yeah. Robert Burns, Green Grow the Rashes. En het is Lucky Fons de Derde, die zijn beste Schots bovenhaalde.
Ja, maar het is zo fijn om dit voor te lezen ook. Je voelt al gelijk de energie van het lied. Ja. Je kan het bijna niet lezen zonder al te beginnen met zingen. En het is zo toegankelijk.
Het
maakt me ook niet zo uit dat mijn Schots een beetje ja, wanhopig is.
Het klonk echt.
Ja, het klonk over. Maar ik denk dat als mocht er nou één iemand zijn die echt goed Schots kan, die luistert, die ligt nu waarschijnlijk dubbel van het lachen. Maar dan heeft hij toch maar zijn plezier. Maar het gaat erom juist dat door die taal te belichamen, doordat als het ware een beetje te faken, voor zover kan, dat je toch een heel eind komt, weet je wel.
Lucky Fons de Derde, als we nou eens eindigen met jou nog wat te laten doen. Bijvoorbeeld,
ja,
ik ben een muis.
Ja, ik ga dat zingen.
We hebben hier niet voor niks de hele studio omgebouwd tot een muziekstudio. Lucky Fons de Derde speelt live in onze Clara-studio. Ik ben een muis.
Ik ben een muis, ik loop door het gras. Ik ben een muis, zoals er vaker een was. Ik ben een muis en ik weet een leuk feitje. Net als bij mensen klopt mijn hart maar een tijdje. Ik ben een muis en ik loop door de stad. Ik ben een muis, ik heb ruzie gehad. Ik ben een muis en ik weet een leuk feitje. Net als bij mensen klopt mijn hart maar een tijdje. Ik ben een muis. Zonder hol, zonder huis, zonder geld, zonder tijd, zonder liefde of meid, zonder dag, zonder nacht, zonder huid, zonder vacht, zonder hoop, zonder vrees, was het beter geweest om voor altijd en eeuwig als hetzelfde te bestaan, dan voor even te leven. En dan te vergaan. Ik ben een muis, ben geen water of steen. Er zijn 6 miljard muizen en ik ben er één. Ik ben een muis, kijk me aan als ik praat. Ik ben een muis, geen liefde, geen haat. Ik ben een muis en ik weet een leuk feitje. Net als bij mensen klopt mijn hart maar een tijdje.
Lucky Fons de Derde, ik ben een muis live hier in onze Clara-studio in Brussel. Lucky, kom er even terug bij zitten. Nog heel even. Wat is jouw credo?
Mijn credo? Ik heet eigenlijk Otto, dat is mijn motto. Ik heb geen...
Vind ik een goeie. Ik heet Otto, dat is mijn motto.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.